Voor deze nieuwe episode van Dokters en Wetenschap spreken we vandaag met Elfie Goessaert van Domus Medica over het elektronisch medisch dossier. U zal op de achtergrond heel wat geroezemoes horen. Dit is het gevolg van een live opname tijdens de ICT-dag van Domus Medica. Wij wensen u veel luistergenot. Goeiedag bij deze nieuwe episode van Dokters en Wetenschap. Ik ben hier vandaag wederom mezelf, Bart van den Kieboom, en ik ben hier vandaag ook met mijn goede vriend
Jan Goetemoet.
Ja, dag Jan. Zeg, we zijn hier vandaag ook op de ICT-dag van Domus Medica. We hebben Dirk Avonds al ontmoet, maar nu hebben we ook een nieuwe persoon bij ons aan tafel zitten. Voor ik jouw naam ga zeggen, ga ik jou heel even inleiden. Je bent dokter in de wetenschappen, maar vooral kennisverantwoordelijke ICT bij Domus Medica. Welkom, Elfie Goessaert.
Welkom.
We gaan het met jou vooral hebben over het elektronisch medisch dossier. Mm-hmm. Het is iets dat voor de professionals in de huisartsengeneeskunde en in de geneeskunde in het algemeen zeer bekend is. Maar ik denk voor het grote publiek is het nog altijd een beetje van, ja, dat is eigenlijk mijn oude patiëntendossier in elektronisch formaat. Is dat juist samengevat?
Grotendeels wel, ja. Dus het globaal medisch dossier dat iedereen dan wel vaak kent, dat de huisarts beheert, in digitale vorm, maar met dan de bijkomende toepassingen dat er heel wat aspecten zijn die gaan digitaal kunnen gedeeld worden met andere zorgverleners, als de patiënt daar toestemming voor geeft. Zodat je voor continuïteit van zorg, als je naar een ziekenhuis moet of je hebt thuisverpleging nodig, dat die informatie veel gemakkelijker bij een andere zorgverlener terechtkomt.
Dat elektronisch medisch dossier, waar staat dat eigenlijk?
Dat staat op de pc bij de huisarts zelf. Puur het medisch dossier zelf, het elektronisch medisch dossier, is daar terug te vinden. Dus in een bepaald softwarepakket is dat dan, er zijn er verschillende. Daar wordt de medische informatie bijgehouden. Als er ook informatie gedeeld gaat worden, dan gaat dat bijvoorbeeld op een eerste lijnskluis zoals Vitalink, waar medische informatie van de huisartsengeneeskunde verzameld wordt. Dan kan dat daar gestockeerd worden en kan dat daar opgehaald worden door andere zorgverleners.
Zet het dan eigenlijk in de cloud, zoals men dat noemt?
Ja, maar zeer beveiligd en niet de cloud die we bijvoorbeeld van Google kennen, maar zeer afgesloten systemen. Ook, het is een, zeker Vitalink is een Vlaamse eerste lijnskluis door de Vlaamse overheid opgericht, maar die hebben ook geen toegang tot de gegevens. Dat is allemaal versleuteld, beveiligd, alleen zorgprofessionals kunnen eraan. Ook alleen degenen die een therapeutische relatie hebben met de patiënt, dus een zorgrelatie. Ook alleen als de patiënt toestemming geeft om die gegevens te delen, worden die er gezet. En als er bepaalde informatie dat is gecategoriseerd, niet elke zorgverlener krijgt elke info te zien. Dus een samenvatting van een medisch dossier, dat we ook de Summer noemen, is alleen voor artsen beschikbaar. Bijvoorbeeld een apotheker, een tandarts gaan niet zomaar al uw medische gegevens kunnen zien. Dus er is ook wel gecategoriseerd en gecompartimentaliseerd wie dat wat kan bekijken.
Dus enkel jouw arts kan dat zien?
Enkel mijn huisarts kan dat zien, maar ook als ik bijvoorbeeld op spoed langs ga of ik ga naar een wachtpost, ik heb mijn toestemming gegeven om gegevens te delen. En ik ga een therapeutische relatie aan met een zorgverlener die dan wil weten bijvoorbeeld wat voor vaccinaties dat ik heb, zijn er bepaalde allergieën of dergelijke waar ze rekening mee moeten houden, dan kunnen ze dat inzien. Maar enkel als ze expliciet mijn toestemming hebben, dat ik er expliciet ook een zorgrelatie mee heb.
Wanneer moet ik die toestemming geven dan?
Je kan dat op elk moment, je kan dat bij elke zorgverlener doen, je kan dat ook zelf doen nu. Er zijn heel wat nieuwe patiëntenportalen van de overheid. De My Health Euro van Vitalink is er, mijngezondheid.be is er. Daar kan je toestemming geven. Je wordt ook heel vaak aangesproken door apothekers, huisartsen in de ziekenhuizen, waar die vraag wordt gesteld van of dat oké is om die informatie te delen. En vooral met het belang op van als je ergens iets voor hebt en je komt ergens terecht en ze weten weinig van jou en je bent misschien niet bij bewust zijn, dat ze toch altijd toegang hebben tot gegevens, ook als er zaken zijn dat je misschien zelf niet goed weet, dat ze daar gemakkelijker toegang toe hebben, dat ze niet een hele papierwinkel moeten opvragen en dat je beter en sneller geholpen kan zijn.
Dus huisartsen worden echt ook opgeleid om die vraag te stellen van als een patiënt voor de eerste keer bij hun komt bijvoorbeeld. Ik vraag me dan af, het EMD. Ik heb plotseling twee vragen tegelijk in mijn hoofd, maar ik ga de eerste vraag afmaken. Dus de artsen houden daar ook rekening mee. Zij vragen die toestemming aan de patiënt. Vanaf wanneer heb ik eigenlijk een EMD?
Dat is vanaf dat u een GMD aangaat of dat u een...
Excuseer, een wat?
Een globaal medisch dossier. Als u een vaste huisarts hebt, dan gaat hij een dossier openen voor u. Maar eigenlijk, elke patiënt heeft recht op een medisch dossier. Dus bij elke zorgverlener waar je komt, die heeft de plicht, dat is in de wet patiëntenrechten staat dat, om voor jou een zorgvuldig bijgehouden medisch dossier te bewaren. Dus meestal is een EMD het globale dossier dat jouw vaste huisarts beheert. Maar ook als je bij een andere zorgverlener gaat die ook digitaal een dossier beheert, of je gaat naar een specialist of dergelijke die ook medische dossiers elektronisch beheren, dan ga je als patiënt wordt jouw informatie daar dan bijgehaald.
Ik dacht eigenlijk dat het antwoord zou zijn vanaf het moment dat ik geboren word.
Op het moment dat je ergens bij een zorgverlener komt die jouw medische gegevens in het dossier moet bijhouden, ontstaat er inderdaad een medisch dossier.
Dan, ik heb nog een vraag voor jou eigenlijk. Nu Elfie erbij zit, ga ik er een beetje van profiteren. Jij bent zelf dokter, jij werkt ook veel met het EMD. Je moet ook veel werken met het EMD natuurlijk. Wat is jouw ervaring als dokter?
De eerste jaren of de eerste momenten waren moeilijk. Ja? Het is een nieuwe technologie die je moet leren. Veel artsen zijn begonnen met papier, we noemen dat paper and pencil. Maar ondertussen, de meeste van ons kunnen niet meer zonder, of willen niet meer zonder. Ja. Terwijl, er zijn situaties zoals in de VS bijvoorbeeld, waar het EMD een van de meest belangrijke redenen is voor burn-out van artsen. Omdat soms ook nog EMD's bestaan die zo ongelooflijk moeilijk te bedienen zijn, en zoveel tijd wegnemen van arts en patiënt, dat die mensen daar ook ongelukkig van worden. Maar ik kan persoonlijk zeggen, er bestaan ondertussen EMD's die heel, heel vlot werken en die wat mogelijkheden geven die ons werk aangenamer maken. Misschien de vraag aan Elfie, doen we nu een betere geneeskunde? Wordt de geneeskunde beter door een EMD? Kan ze beter worden?
Ik denk dat dat zeker de hoop is dat op die manier beter wordt. Ik denk, we zitten nog altijd in een leerproces. Nog niet al die diensten zijn vlot in gebruik door iedereen. Maar de bedoeling is dat we veel sneller informatie op de juiste plaats krijgen. En ook het wordt meer en meer noodzaak. De enorme hoeveelheden informatie die zorgverleners nu moeten verwerken, als dat allemaal nog via papieren moet lopen. Dus het is in elk geval een stap in de goede richting. En het is nog altijd inderdaad van, er is al heel veel verbeterd in de EMD's nu. Het is ook vaak nog met heel wat nieuwe diensten dat moeten ingebouwd worden om dat op een gebruiksvriendelijke manier te doen, om dat op een logische manier te doen, om rekening te houden met de workflow van een professional. Dat was in het begin altijd een beetje een moeilijke stap. Dat begint te beteren. Dat is nog niet overal optimaal. Nog niet alle processen zijn optimaal. Maar ik denk voor heel wat zaken, ik denk rond facturatie hoor ik altijd heel veel enthousiasme dat dat zoveel vlotter gaat. En als we dat voor andere zaken ook nog op die manier kunnen verbeteren, dan denk ik dat we wel een mooie toekomst tegemoet gaan. En dat het minder naar de burn-out gaat, meer naar het hulpmiddel dat onontbeerlijk is.
Ja. Ik vroeg mij nog af, als patiënt zelf, heb ik toegang tot het EMD?
Je hebt recht tot inzage in je GMD. Met patiëntenrechten.
Recht tot is nog toegang?
Toegang via digitale weg is met elementen van het EMD. Dus als je die geïnformeerde toestemming hebt gegeven om gegevens te delen, dan kan je in die verschillende patiëntenportalen van de ziekenhuizen, van de eerste lijnskluizen, van de overheid zelf, daar kan je heel wat gegevens gaan inkijken. De samenvatting van je medisch dossier, eventuele medicatieschema, vaccinaties, laboresultaten, radiologieresultaten, dat kan je daar allemaal al terugvinden. Het volledige dossier dat bijvoorbeeld een huisarts van je heeft, dat staat niet ergens online dat je zelf kan inkijken. Die toestemming kan je, je hebt daar recht om dat uit te oefenen. Ja. Je kan dan aan je huisarts vragen van ik wil eigenlijk wel eens al mijn gegevens of willen we het dossier doorlopen. Ja. En dan gaat die daar normaal jou in begeleiden. Dus zowel nieuwe GDPR-regelgeving als met patiëntenrechten zegt van je hebt eigenlijk recht op al die info.
Hoe zit het daar met de tijdstramien van die toegang tot gegevens? Laten we zeggen, een patiënt heeft een biopt ondergaan. Het is de vraag, heeft die patiënt een kanker of niet? En hij raadpleegt op zaterdagavond, middernacht, zijn dossier en ziet een diagnose kanker. Er zijn zelfmoorden gebeurd na deze soort, niet specifiek, maar Zit daar een veiligheid in dat bepaalde gegevens eerst met een arts moeten besproken worden voordat ze ongefilterd toegankelijk zijn?
Zeker voor de verschillende elementen en rapporten dat er overal online zijn. Allee, elk ziekenhuis heeft eigenlijk verschillende regels. Het is moeilijk om te zeggen van het duurt zo lang voordat er inzage is. Maar zo goed als elk ziekenhuis heeft regels ingevoerd dat je niet zonder begeleiding van een arts of dat je niet onmiddellijk je info te zien gaat krijgen. Vaak zit er een vertraging op, zodat het normaal gezien de zorgprofessional zelf is die eerst de info te zien krijgt en de patiënt kan begeleiden op de hoogte stellen. Ik denk dat ook het streven moet zijn dat we de patiënt erin begeleiden en niet aan zijn lot overlaten. Want heel veel van de gegevens die je te zien krijgt zijn heel erg medisch en niet iedereen begrijpt alles wat erin staat. Ik denk chronische patiënten die heel goed hun eigen pathologie kennen, dat is een ander verhaal, maar een doorsnee patiënt kent al die medische terminologie niet. Dus begeleiding door een zorgverlener is heel belangrijk. Daarmee dat er dus verschillende vertragingen in de systemen zitten, er is sprake van, we gaan dat proberen naar één systeem te brengen. Maar dat is elk ziekenhuisnetwerk heeft er zijn eigen regels in. Dus dat is een lang proces dat we gaan voeren. Maar ze proberen wel veiligheid in te bouwen, dat je niet zomaar op gevoelige gegevens komt waar je moeilijk mee om kan.
Dus om die patiënt eigenlijk te beschermen en juist te leiden en niet om hem onmondig te houden bijvoorbeeld. Ja.
Maar ook binnen, u hebt het vermeld, ook de GDPR, dus de privacywetgeving. In dat kader kan men misschien ook even bedenken van die gegevens staan dus ergens opgeslagen. Ze zijn natuurlijk mooi afgeschermd. Men zou kunnen zeggen, heb ik dan ook het recht om bijvoorbeeld bepaalde informatie te verwijderen?
Uit uw medisch dossier dat uw arts of uw zorgverlener bijhoudt, daar heb je geen recht om te verwijderen. Je hebt recht om te corrigeren. Het is omdat er een wettelijke verplichting is om die gegevens bij te houden. Je hebt een taak als zorgverlener om die gegevens bij te houden. Dan kan je niet als patiënt zeggen, ik wil dat dat geen. Dus dat is alleen als je voor iets toestemming geeft. Ik kan wel zeggen, als er informatie fout is, dat je dat laat corrigeren. Naar gegevensdeling toe is het een hele discussie. Bijvoorbeeld als er iets in een summer staat en een patiënt zegt, ik wil dat dat weggelaten wordt. Het is een heel wettelijke discussie van mag dat nu of mag dat nu niet. Er wordt aangeraden dat je wel in dialoog gaat met de patiënt. Omdat als de patiënt dat vraagt, ik wil dat er info wordt weggelaten. Je moet dat ergens wel kunnen aangeven dat die informatie is weggelaten. Omdat je de positie van je andere zorgverlener die informatie inziet wel erg hypothekeert. Zorgverleners hebben een taak naar continuïteit van zorg, ook naar de veiligheid van de patiënt. En als dat in het gedrang komt, doordat er bepaalde gegevens worden weggelaten, dan zit daar toch wel een spanning op en wordt eigenlijk gezegd van, in dat geval zou je dat eigenlijk, want dan ben je wel aansprakelijk, dan zou je dat eigenlijk niet aan mogen toegeven. Maar dat is een wettelijk spanningsveld dat nog niet helemaal is opgelost. Dus we raden aan van, ga het gesprek ermee aan en toon op het belang. En eigenlijk zou je dan in zo'n gedeelde gegevens, als er echt wettelijk wordt gezegd van, ze mogen bepaalde gedeelde info weglaten, zou je dan moeten kunnen markeren van, er is info dat je niet weet. En dan kan je er ook als zorgverlener rekening mee houden van, ik moet misschien doorvragen of er zijn factoren waar ik niet van op de hoogte ben, dat toch iets is dat je in je achterhoofd kan houden. Maar ook gewoon blind gegevens weglaten en op een andere zorgverlener loslaten, lijkt me ook wel heel risicovol. Dus,
Ja, inderdaad. Ik stelde de vraag eigenlijk vanuit het idee van, kijk, stel dat je in een soort dystopische toekomst enkel een verzekering kan krijgen als de verzekeraar zegt, als ik toegang krijg tot uw medisch dossier, en dan wil ik eventueel een schuldsaldopolis aangaan op 20 jaar. Dat zijn zaken, het staat allemaal centraal ergens in de handen van dit moment overheid, privaat-publieke samenwerking. Zijn dat zaken waar men ook aan denkt als men die regelgeving verder uitwerkt? Of zijn dat zaken waar dat jullie als syndicaat ook de huisartsen op attent maken? Wordt er over nagedacht?
Ik heb ooit op een opleiding rond de GDPR heeft een arts gezegd dat hij had gehoord van een patiënt die onder druk werd gezegd door een verzekeringsmaatschappij van mag ik jouw summer niet zien? En dat is uiteraard zeer problematisch, maar dat is strafbaar. En ook de GDPR-wetgeving is zeer duidelijk rond wie medische gegevens mag zien. Alle e-health systemen, daar zit een heel proces achter over om alleen maar zorgverleners, wat mogen ze juist wel en niet zien. Naar zaken als verzekeraars wordt dat heel erg afgeschermd. Puur wettelijk is dat allemaal zeer illegaal als ze zo'n dingen doen. Dus natuurlijk van is de patiënt dan mondig genoeg om er tegenin te gaan, maar het is belangrijk dat iedereen, en ik denk ook naar communicatiecampagnes als het gaat over gegevensdeling, dat je ook de patiënt wel handvaten moet geven om ermee om te gaan met zo'n vragen, om te weten wat hun rechten zijn, dat ze zich kunnen afschermen. En dat zeker illegale praktijken zijn.
Het is nu nog eigenlijk als standaard, als je zegt, bijvoorbeeld ik wil een levensverzekering aangaan, dat die verzekeraar een vragenlijst meegeeft voor hun huisarts. Die moet documenteren wat uw antecedenten zijn. Die moet documenteren, zijn er chronische ziektes, zijn er chronische infecties, etc. En dat heeft invloed op of uw polis goedgekeurd wordt, of die polis misschien duurder wordt, naar gelang het risico voor de verzekeraar.
Ja, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat de burgers wel weten wat hun rechten zijn. We hebben het daarnet ook gehad over dat ze met de informatie om kunnen, want ik heb gisteren even voor mezelf de test gedaan. Er staat natuurlijk heel veel vakjargon in. Ik was een beetje in dubio in de zin van, ik vind het fijn te weten dat ik het recht heb om er toegang tot te hebben. Dat lijkt me zeer erg belangrijk. Aan de andere kant kon ik er perfect mee leven dat bepaalde stukken enkel door artsen zouden kunnen geraadpleegd worden. Want ik begrijp toch niet wat daarin staat en ik ga misschien ook de foute conclusies trekken. Dus ik vind zelf dat het een heel moeilijk evenwicht is tussen hoe open ben je en hoe zorg je ervoor dat iedereen voldoende recht heeft op zijn informatie, want dat is duidelijk, maar hij moet er ook mee kunnen omgaan natuurlijk.
Ja, ik denk dat daar ook wel meespeelt van, je hebt verschillende patiëntengroepen en de ene patiënt is de andere niet en wil misschien bepaalde info wel en is misschien veel meer bezig met bepaalde ziektes dat hij heeft.
Absoluut, ja.
En kan dat beter opvolgen dan een ander. Dus dat is inderdaad een evenwicht waar de overheden ook naar zoeken. Nu is het wel naar zo'n vertaalslag naar patiënten toe. De MyHealth-vuur van Vitalink heeft geprobeerd om bijvoorbeeld het medicatieschema op een meer patiëntvriendelijke manier te vertalen. Om daarin te geven van meer dan puur het vakjargon. Dat je dan ziet van het is ochtend, wat moet ik nu innemen? Een beetje uitleg erbij, dat het allemaal iets duidelijker en gemakkelijker is. Maar voor elk rapport ga je dat niet kunnen doen. Dus dat gaat inderdaad zijn van wat zijn de essentiële zaken dat je zeker moet weten. Kunnen we er een vertaalslag op zetten dat begrijpbaarder wordt voor de patiënt? Maar ik denk ook in alles, zelfs als er een vertaalslag naar de patiënt is, ik denk de dialoog tussen de patiënt en de zorgverlener gaat altijd heel belangrijk blijven. Om samen te kijken van hoe zit het met mij en hoe kan ik dat duiden en daar een begeleidende rol in te spelen.
Gezien dat die informatie in een EMD toch zeer persoonlijk is en men misschien niet alles wil delen met de algemeenheid, hoe zit het, hoe goed is dat nu eigenlijk beschermd? Men helpt zoveel kredietkaarten die gehackt worden, LinkedIn, bedrijven, Sony. Hoe veilig is onze data op dat gebied?
Ik kan niet voor e-health spreken natuurlijk, ik ken niet alles van hun systeem. Ik heb nog geen weet dat er informatie gekraakt is geweest. Heel goed beveiligde servers, versleutelde informatie en ook heel veel toegangspoorten die gecontroleerd worden, vooraleer iemand informatie kan zien. Enerzijds identificatie van wie vraagt toegang. Dan autorisatie, kijken van is die persoon een zorgverlener, welke rol heeft hij als zorgverlener, tot welke informatie heeft hij toegang. Dan kan je pas bepaalde informatie inkijken. Ook alles wordt gelogd als er zaken zijn, als een patiënt zegt ik wil dat een bepaalde arts mijn gegevens niet inziet, die je gebruikt een procedure of die je komt op een of andere manier er toch op uit. Dat staat allemaal gelogd en gedocumenteerd. Dus dat wordt ook wel op verschillende manieren gecontroleerd. Er zijn ook controles om te zien of er documenten die worden getimestamped. Dat wil zeggen dat er wordt nagegaan van wanneer is het laatst veranderd, wie heeft dat veranderd, dat er geen manipulatie van data is. Dus er zijn heel veel controles. Dat is denk ik de essentiële taak dat e-health heeft om alle veiligheidsaspecten te bewaken. En voorlopig doen ze dat heel goed.
Oké. Wij gaan sowieso bij deze podcast de links zetten naar een aantal van de platformen die gebruikt worden voor EMD. We zullen onze luisteraars dan ook uitnodigen om eens een kijkje te gaan nemen. Ik denk dat het zeer nuttig is dat ze ook eens kunnen zien wat er eigenlijk allemaal in staat. En als er vragen zijn, dat ze dan zeker contact opnemen met hun huisarts en dan die begeleiding waar je over spreekt, dat toch wel cruciaal is. Ik denk ook dat het misschien belangrijk is dat mensen zich meer bewust worden dat dat ook bestaat. Jullie als syndicaat voor artsen, hebben jullie daar een bepaalde rol in te spelen?
We focussen ons voor een groot stuk vooral op de artsen. We werken wel samen met organisaties als het Vlaams Patiëntenplatform om te kijken van hoe gaan we er voor de patiënt naar om. Ook als er discussies zijn op het niveau van e-health naar welke toegang is er voor welke zorgprofessional, dan zijn dat zaken dat we zeker met de patiëntenverenigingen in overleg bespreken, dat we de juiste informatie aan de juiste groep, dat we dat zeker bewaken. En ik denk ook voor ons is het ook belangrijk, omdat die patiëntenportalen en wat de patiënt kan zien, vandaar dat we er ook vandaag een sessie over hebben en een artikel in Huisarts Nu, omdat heel veel huisartsen ook niet weten van wat kan de patiënt nu eigenlijk zien, waar staat dat allemaal, hoe is dat vormgegeven, hoe is dat allemaal aan elkaar gelinkt. Dus voilà, ik denk via de patiënt, via de arts ook wel de patiënt zo een beetje begeleiden.
Oké. Ik vond dat zeer helder. Ik ga straks nog eens met andere ogen naar mijn EMD kijken. Elfie, hartelijk bedankt om de tijd genomen te hebben om even met ons te spreken. En nog veel succes met deze ICT-dag.
Dankjewel.
Dankjewel.
Bedankt.